Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 81, vers 12. Opent uw mond. 81, vers 12. U zal worden voorgelezen Genesis 18, de versen 16 tot en met 25. Genesis 18, vers 16 tot en met vers 25. Ook zal u na de schriftlezing worden gelezen artikel 14 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 14 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de belijdenis Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer, spreekt nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Genesis 18, de versen 16 tot en met 25. Toen stonden die mannen op vandaar en zagen naar Sodom toe. En Abraham ging met hen om hen te geleiden. En de Heere zeide, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen. En zij de weg des Heeren houden om te doen gerechtigheid en gericht. Opdat de Heere over Abraham brenge hetgeen hij over hem gesproken heeft. Voorts zei de Heere, dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is en dewijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij na haar geroep dat tot mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben en zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom. Maar Abraham die bleef nog staande voor het aangezicht des Heeren. En Abraham trad toe en zei, zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult gij hen ook ombrengen en de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn? Het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardige met de goddeloze. Dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze, verre zij het van u. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Lezen we aansluitend artikel 14 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis van de schepping en val des mensen en zijn onvermogen tot het ware goed. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde en heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis, goed, rechtvaardig en heilig. Kunnen we met zijn wil in alles overeenkomen met de wil Gods? Maar als hij in eer was, zo heeft hij het niet verstaan, noch zijn uitnemendheid erkend, maar heeft zichzelf willens der zonde onderworpen en over zulks de dood en vervloeking, het oor biedende aan het woord des duivels. Want het gebod des levens dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden en heeft zich van God die zijn ware leven was, door de zonde afgescheiden, hebben de zijn gehele natuur verdorven, waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft de lichamelijke en geestelijke dood. En in al zijn wegen goddeloos, verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij verloren al zijn uitnemende gaven die hij van God ontvangen had, en heeft niet anders overig behouden dan kleine overblijfselen daarvan, dewelke genoegzaam zijn om de mens alle onschuld te benemen. Overmits al het licht dat in ons is, in duisternis veranderd is, gelijk de schrift ons leert, zeggende, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Alwaar de heilige Johannes de mens een duisternis noemt. Daarom verwerpen wij al wat men hiertegen leert van de vrije wil des mensen, aangezien de mens niet dan een slaaf der zonde is en geen ding kan aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Want wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen als uit zichzelf? Daar toch Christus zegt, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Wie zal met zijn wil voorkomen, die daar verstaat dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God? Wie zal van zijn wetenschap spreken, ziende dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn? Kortelijk, wie zal enige gedachte voorstellen, terwijl hij verstaat dat wij niet bekwaam zijn van onszelf iets te denken als uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid uit God is? En daarom, hetgeen de apostel zegt, behoort met recht vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Want er is nog verstand, nog wil. De verstanden en willen Gods gelijkvormig, of Christus heeft ze in de mens gewrocht, hetwelk hij ons leert, zeggende: zonder mij kunt gij niets doen.
Gemeente, we gaan het formulier lezen om de doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. En dan lezen we eerst iets over de noodzakelijkheid van de doop. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dus waarom is die doop noodzakelijk? Wij zijn vuile mensen en wij moeten gereinigd worden. Dat is de eerste boodschap van de doop. Gereinigd. Tweede plaats is over de inhoud van de doop. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat we eindelijk onder de gemeente de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Dus wat is nu de inhoud van de doop? De doop is in de naam van de drie-enige God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En wat zegt God nu tegen zijn volk en tegen zijn kinderen door middel van de doop? Wel, God de Vader zegt tegen al zijn kinderen: ik zal voor u zorgen. Wees daar maar niet benauwd over. God de Zoon zegt in de heilige doop: ik zal mijn leven voor u geven en uw zonden afwassen. En God de Heilige Geest betuigt en verzegelt dat Hij wat Christus heeft verworven ons wil toe-eigenen. En dat is dus zijn werk in ons. En dat is de inhoud van de doop. En zo ook hebben Gods kinderen nut en zegen van de doop. God de Vader zorgt. Christus wast af. En de Heilige Geest past toe. Dan in de derde plaats, wat zijn dan de verplichtingen van de doop? Wat brengt dat nu voor plicht mee voor de gemeente Gods? Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen, aangezien ook overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Dus wat wil de doop nu? Wat is nu de plicht? Wat vloeit nu voort uit de doop? Een nieuwe gehoorzaamheid. Dat wij gehoorzaam zijn aan God en zijn geboden. En dat we wandelen in zijn wegen. Dat Psalm 25 praktijk wordt in ons leven. Heere, maak me uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Moeten dan ook onze kinderen worden gedoopt? Kinderen kunnen nog geen geloof openbaren. Doop is een sacrament. Sacrament is voor de gelovigen. En waarom moeten nou kinderen worden gedoopt? Luister. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller geloven en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad en uw kinderen na u. Dit betuigt ook Petrus in het Nieuwe Testament in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Dus waarom dopen wij de kinderen? Omdat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. En God in het Oude Testament tegen Abraham heeft gezegd: je moet Isaac besnijden. Dat wil ik. Vandaar dat onze kinderen ook besneden moeten worden, want ze zijn in het verbond Gods, zo zegt onze catechismus, begrepen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Dan wil ik de ouders verzoeken te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat eind, dus met die bedoeling, en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, dus dat is die leer die u net hier hebt gehoord, dat de doopformulier, in die voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Adriaanse? Ja. Moeder Adriaanse? Vader van Dongen? Moeder van Dongen? Vader van Leersum? Ja. Moeder van Leersum? Ouders, het is voor u en ook voor uw ouders en uw familie toch wel een heel belangrijk moment. Uw kindje zal zo meteen gedoopt worden. En u weet uit het Oude Testament dat de kindjes werden besneden, de kinderen van Israël. En wij geloven op grond van de Bijbel dat kindjes in het Nieuwe Testament gedoopt moeten worden. Nu hebben we net uit het doopformulier gehoord dat de doop nodig is. We hebben gehoord dat de doop een inhoud heeft. En we hebben gehoord dat de doop ook een verplichting schept. En we hebben ook gebeden. Of de Heere nu dat teken, want dat is de doop, het is een symbool, het is een teken, ook wil zegenen, zodat we de betekenis ervan gaan verstaan. Ouders, eerst even iets over dat teken. Dat moet u goed onthouden. Uw kind en ook u draagt een teken. Een heel belangrijk teken. En daarmee bent u afgezonderd van de wereld. en alles wat de wereld om ons heen te bieden heeft. U staat wel in de wereld, met uw kinderen, maar u bent niet van de wereld. En laat dat ook doordringen in uw persoonlijk leven, in de opvoeding van uw kinderen. En als ze groter worden, moet u daar ook aan herinneren dat het kinderen zijn die een teken dragen. Het teken van de heilige doop, een bijzonder teken van God. En dat het daarom bij u thuis uit de Bijbel wordt gelezen. Dat er daarom psalmen worden gezongen. Dat u daarom uw kinderen ook meeneemt naar de kerk. En dat u daarom uw kinderen ook vertelt van Adam en Eva, van Noach, van Abraham, Isaac, Jacob. En dat dat voor hun heel belangrijk is. En dat ze daar veel van moeten weten. Dat u daarom ook uw kinderen, al zijn ze nog heel klein, leert bidden. Ik ga slapen, ik ben moe, zal heel klein zijn. Als we ouder worden, dat u als ouder daar alles aan doet om uw kinderen op te voeden in overeenstemming met dat teken wat ze dragen. God heeft uw kinderen gegeven. Uw kind draagt een teken op het voorhoofd. Het is uw plicht, uw taak als ouders om in de allereerste plaats daaraan handen en voeten te geven. Dat is niet de taak van de kerk in de eerste plaats, ook niet de taak van de school, de taak van u als ouders. Geldt trouwens voor alle ouders in de kerk. Als u van God de kinderzegen heeft gegeven, wees werkzaam met uw kinderen aan de troon der genade en laat dat ook blijken in uw hele levenswandel. Dat is het teken. In de tweede plaats, de betekenis. Want een teken heeft altijd een diepere bedoeling. Het ziet op een geestelijke realiteit. Nu moet ik daar onmiddellijk wat bij zeggen. Zullen we de Bijbel rustig doorlezen? Dan komen we Abraham tegen en die heeft Ismaël als kind gekregen en Isaac. Ismaël was waarschijnlijk een jongen die niet de Heere diende. Isaac wel. We zien hetzelfde weer in het leven van Isaac en Rebecca. Twee jongens. Jacob en Esau. Ja, Jacob woonde bij zijn vader en moeder in de tent en die zat erbij als het offer werd gehouden. Esau begint wel, maar later. Nee, vond hij dat maar niks. Hij vond dat land Kanaan veel interessanter. En dan zie je een enorme scheiding optreden. Gezin van Isaac en Rebecca, twee godzalige mensen. En wat heeft dat hen pijn gedaan? Esau, Ismaël. En zo is er een lange rij voorbeelden in de Bijbel van mensen waar ouders over geweend hebben. Een van de meest ingrijpende voorbeelden, David en Absalom. Absalom, Absalom, mijn zoon, Absalom, mijn zoon. Absalom is een jongen die door eigen schuld is omgekomen. Aan de andere kant ouders. En dat is die andere lijn. Dan gaan we op de betekenis. Dat God die gezonde gevallen Adam heeft opgezocht. En Eva. En Noach. En Abraham. En Sarah. En Isaac. En Rebecca. En Jacob. En Lea. Daar zien we ook in de Bijbel een lange rij van voorbeelden. Van mensen die niet alleen het teken, maar ook de betekenis van dat verbond mochten verstaan. Dat is het werk van Gods geest, dat weten we. En ouders, dan moet u de hemel maar heilig lastigvallen voor uzelf en voor uw kinderen. Dat u de waarschuwingen in de Bijbel ernstig neemt. Maar dat u ook zegt, Heere, Er staan er in de Bijbel toch ook zoveel voorbeelden van mensen die u hebt opgezocht in uw opzoekende zondagsliefde. Zou u dat nou ook bij ons? En zou u dat nou ook bij onze kinderen willen doen? Want onze kinderen, u ook, hebben uw hart nodig. Dat wil de doop ons ook zeggen, dat we een nieuw hart nodig hebben. En dat die betekenis van de doop gestalte mag krijgen door de genade van de Heilige Geest. Ook in het leven van uw kinderen. Dan zijn we pas echt gelukkig. Ja, echt gelukkig. We hebben dat net ook gehoord. Uit dat zo indrukwekkende gebed en de doopformulier. Opdat wij eenmaal voor die rechterstoel van Christus zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem. Ouders, wat zou dat groot zijn. Zou hier door die woestijn van deze wereld mogen trekken. En straks aan het einde mogen ervaren en mogen weten, God, wat we hier hebben gebeden voor uzelf en voor uw kinderen heeft verhoord. Opdat wij dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Nou, dan kunnen we van harte instemmen wat we nu samen gaan zingen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Na de doopbediening zingen we staande, indien dat voor u mogelijk is, Psalm 134 en daarvan het derde vers, dat zeer een zegen op u dalen, wat er verder volgt. Samuel Cornelis, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Noud, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Abel Cornelis Arjen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, met schade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 34, de versen 6, 9 en 10. 6, 9 en 10 van Psalm 34. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten. Die zijn bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. wil vanmiddag nog een ogenblik met u stilstaan bij het woord van God. En wel uit Genesis 18 en daarvan vers 19, waar we Gods woord al dus lezen. Want ik, dat is een woord van God zelf, want ik heb hem, Abraham, gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen, dat zij de weg des Heren houden, om die te doen, om te doen gerechtigheid en gericht, opdat de Heren over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. We beluisteren hier weer opnieuw Gods heilsopenbaring in. God die te doen wil hebben met mensen. En dan zien we in de eerste plaats wat nou de inhoud van die heilsboodschap is. In de tweede plaats het doel. En in de derde plaats hoe God dat zelf vervult. Gods heilsopenbaring. De inhoud. We lezen in vers 19. Want ik heb hem gekend. Ik heb Abraham gekend. De tweede plaats, het doel opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen dat ze de weg des Heren houden om te doen gerechtigheid en gericht. En de vervulling opdat de Heer, het zegt God zelf, opdat ik over Abraham brenge hetgeen hij over hem gesproken heeft. Gemeente, we zijn vanmiddag samen in een dienst waarin Gods woord wordt uitgelegd en ook een dienst waarin het sacrament van de kinderdoop is bediend. U weet, sacramenten, dat zijn heilige en zichtbare tekenen en zegelen van Gods genade. En in die tekenen laat de Heer zien dat hij goed is voor slechte mensen. De Heilige Geest werkt middelijk. Hij gebruikt het woord, hij gebruikt de sacramenten. Hij gebruikt het gebed. Dat zijn de middelen waar wij als mensen aan gebonden zijn. God niet, maar wij wel. En de Heer wil die middelen zegenen. Laten wij om die zegen verlegen zijn. Dat de Heer middelijk werkt en dat hij zijn genade verheerlijkt, blijkt ook zo duidelijk uit de geschiedenis waar we vanmiddag nog een poosje bij stil willen staan. Het brengt ons weer bij die hele bekende geschiedenis van Gods genade vanaf Genesis 12. En verder hoe de Heer nu zijn heil in deze wereld, wat hij beloofd heeft, gestalte geeft. En dan komen we bij de geschiedenissen van Abraham. En ik heb u in de achterliggende maanden verteld dat Abraham een drager is van de heilsbelofte. En Sara een moeder van Christus. En dat God onmiddellijk nadat hij in Genesis 3 vers 15... de belofte van redding en verlossing heeft gegeven, er ook voor gaat zorgen dat die belofte in de geschiedenis van deze wereld gestalte gaat krijgen. En dat God er keer op keer voor instaat dat die belofte tenslotte met de komst van de Messias naar deze wereld in vervulling zal gaan. Nou, Abraham is een van die grote dragers van de belofte. Net als Isaac en Jacob en Juda en David en Salomo. En de Heer die heeft hier weer een ontmoeting met Abraham in hoofdstuk 18. Eerst komt de Heer samen met twee engelen, heeft een menselijk lichaam. Dus dat de Messias eenmaal een menselijk lichaam zou ontvangen, dat wist Abraham al uit Genesis 18. En dan in het tweede deel van dit hoofdstuk, wat begint bij vers 16, daar zien we dat die mannen, twee engelen en de Heer zelf, zich begeven richting Sodom. God zal onderzoek instellen naar Sodom en Gomorra en Adama en Zeboim. En hij zal kijken of die steden nog gespaard kunnen, of dat ze gestraft worden vanwege de zonde. Want u weet, Abraham leefde daar in dat Canaanitische land, omringd door die Amorieten. En dat was een allerdiepst gezonken natie. De zonde nam daar hand over hand toe. En nu gaat de Heer een onderzoek instellen in Sodom en Gomorra. En we weten uit de rest van de geschiedenis dat die vier steden zijn omgekeerd. Dat Gods straffend oordeel op die steden is gekomen. En voordat de Heer nu tegen Abraham daarover iets vertelt, zegt de Heer eerst iets tegen zichzelf. Een soort samenspraak, alleenspraak in God. Want dan horen we in vers 17. De Heer zeide, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Zal ik onthouden wat ik ga doen en waarom ik naar Sodom ga? En dan zegt de Heer wie Abraham is en waartoe hij Abraham heeft geroepen, vers 18. Terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem, dat is in zijn zaad, in Christus, gezegend zullen worden. Dat was die belofte, Genesis 12. En in u zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. En dan gaat de Heer zeggen waarom hij nu dit tegen Abraham zegt en waarom hij nu Abraham zegent en waarom hij als het ware Abraham opzoekt. En dan komen we in de eerste plaats bij de inhoud van de heilsbelofte. Want, dat is redengevend, Abraham wordt een groot volk en uit hem komt de Messias voort. En waarom doet God dat nu? Want, waarom is Abraham nou zo bevoorrecht? In tegenstelling tot alle andere mensen die er toen ook woonden. In Egypte, in Babel, in Canaan, in al die landen, Sodom en Gomorra. Kedorlaomer, we hebben er al verschillende ontmoet. En dan zegt hij, nee, Abraham heb ik gekend, want ik heb hem gekend. Nou ja, dat woord gekend, dat kunnen we dus op een gewone huistuin- en keukentaalmanier invullen. Zo van, ja, ik ken de buren en de overburen, ik ken mijn collega's. Maar dat wordt met dat woord kennen in de Bijbel niet bedoeld. Met dat woord kennen bedoelt de Bijbel iets diepers, iets belangrijkers. En onze Statenvertalers, die hebben daar ook een kanttekening bij gezet. Waarom zoekt God Abraham op? Waarom stelt God Abraham tot een zegen voor de hele wereld? Wel, zegt God, ik heb hem gekend. En dan betekent dat woordje kennen, als we de kanttekening even voor u voorlezen, dat is, ik heb hem uitverkoren, bemind en verzorgd als mijn eigendom. Hier staat dus dat God Abraham is zijn eigendom. Adam is niet meer het eigendom van de duivel, is ook niet het eigendom van de mens, maar is het eigendom van God. Ik heb hem gekend. En God zegt, ik heb hem in de eerste plaats uitgekozen, uitverkoren. Want ik heb hem uitverkoren. Gemeente, dat is een hele diepe gedachte. Waar alle gelovigen met een zekere huiver, maar ook met een bijzondere aandacht over na mogen denken. Paulus schrijft er ook over in Romeinen 9. Want waarom zijn er gelovigen in deze wereld? Zijn het bijvoorbeeld omdat het van die beste mensen zijn? Die gedachten kom je wel eens tegen, hè? Ja, de gelovigen zijn een stuk beter dan de ongelovigen. En de kerkmensen zijn weer een stuk beter dan de niet-kerkmensen. En noem allemaal maar op. Maar dat is niet een gedachte die ons de Bijbel wil aanreiken. De Bijbel wil ons leren dat als wij het eigendom zijn van God, dan is dat niet een prestatie van ons. Ook geen verdienste van ons. Is dat Gods verkiezende liefde. Ja, dan ligt dat in God. Is dat nou niet een hele diepe en een hele fundamentele gedachte? Het is een hele diepe en hele fundamentele gedachte, omdat dat natuurlijk, ja, alles van ons zo'n beetje afschrijft. Je hebt wel eens mensen, ja, maar ik ben toch wel een heel fijn kerklid en ik doe toch veel. En en tot dominee. Nou ja, dominees komen natuurlijk zeker in de hemel en zo. Nou zegt God niks ervan. Nee, het is zijn keuze. Het is zijn verkiezend welbehagen. En gemeente, dat kan alleen maar heel diep verontmoedigen. Dat er nou ooit mensen behouden worden. Abraham, Isaac en Jacob. Dat hebben ze niet aan zichzelf te danken. Dat hebben ze alleen maar aan God te danken. En daarom zingen de kinderen Gods ook in de hemel. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Nou, wat is dat een verootmoedigende. En wat is dat nu ook een heilzame gedachte. Je ziet u wel als een heel slecht mens. Zou ik nou wel gered kunnen worden? Ja. Nou ja, als u op uzelf gaat kijken, natuurlijk niet. Maar de Bijbel wijst naar boven. Naar de verkiezende God uit hem, door hem en tot hem. Dat zijn alle dingen. Ik heb u gekend, ik heb u uitverkoren. Tweede plaats. Ik heb u bemind. Ja. Wat wordt daar nou toch mee bedoeld? Ja, bemind. We hebben net uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis gehoord wat de mens door de zondeval wel niet is geworden. Hij kan tot God niet keren, hij wil tot God niet terugkeren. Hij is tot alles in staat. Mens. Abraham net zo goed als u en ik. Als God ons loslaat, dan vermoorden we elkaar. En dan staat hier bemind. Hoe komt dat nou? Wat dat ermee bedoelt? Ik heb u gekend, ik heb u verkoren, ik heb u bemind. Hoe is dat nou toch mogelijk? Dat God naar gevallen mensen omziet en er staat hier zelfs dat hij Abraham bemind heeft. Abraham was een vriend van God. Dat plaatst ons in de tweede plaats bij de grote inhoud van het evangelie. Wat is eigenlijk evangelie? Nou, dat is de goede boodschap. En dat is de goede boodschap van de komst van de zaligmaker. God heeft zijn eigen zoon lief. Hij bemint zijn zoon. En nou is Gods zoon naar deze wereld gekomen. En die zegt tegen zondige mensen, komt herwaarts tot mij. Zo iemand dorst die komen tot mij. En iedereen die nou door een waar geloof tot die zaligmaker vlucht, die wordt door God de Vader bemind. Dat wordt daarmee bedoeld. Dat heeft Abraham gedaan in deze wereld toen hij op die beloofde Messias zag. En dat heeft Petrus gedaan tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op deze aarde toen hij zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. God de Vader die verkiest. En God de Zoon brengt weer terug bij God, bemind. Ik heb u gekend. En dan staat er nog iets in de kanttekening. Ik heb u verzorgd als mijn eigendom. Ja, verzorgen. Kinderen moet je verzorgen. En boze kinderen moet je opvoeden. Dat is een voortdurend werk. Als je kinderen krijgt, dan moet je heel veel energie en aandacht voor nodig. Hoe zit het nou met die eigendommen van de Heer? Zegt God de Vader, dan heb ik u uitgekozen. Nou bent u door een waar geloof aan de Heer Jezus verbonden, heb ik u bemind. En dan moet u vervolgens zelf maar proberen u wat te repareren en te herstellen voor God. Nee, dat zegt God niet. Want dan zou er niet veel van terecht komen. Weet je wat God nou zegt? Dan stuur ik mijn Heilige Geest naar deze aarde. En wat gaat die Heilige Geest nou doen? Die zegt, dat staat ook in de Bijbel. Die gaat nou in Gods kinderen wonen. Gaat in hun hart wonen. En daar gaat die Heilige Geest werken. Daar is hij werkzaam. En dat noemen we dan de inwoning van Gods Geest. Abraham in het Oude Testament, en die hebben de geloof ook in het Nieuwe Testament. En wat doet nou die geest? Ja, we hebben het net uit de doopformulier ook gehoord. Hè? Wat nou de verplichtingen zijn. Die geest die gaat een zondaar vernieuwen of verzorgen of wederbaren. Steeds opnieuw bekeren. Want ik heb u gekend. Ik heb u uitgekozen, Abraham. Ik heb u in Christus bemind. En ik heb u door mijn geest verzorgd, gevormd. Ja, de zaligheid is het werk van de drie enige God. Dat hebben we dan met de doop ook gehoord, hè? Dat nou die drie goddelijke personen nodig zijn om een mens te behouden. En dat God nou tegen Abraham zegt, ik heb u gekend. Zeg, en dan ben u allemaal hoop ik gedoopt. En als u nog niet gedoopt bent, stel dan alles in het werk om gedoopt te mogen worden. Heb u allemaal dat teken, hè? Maar de betekenis. Ik heb u gekend. U, Abraham, bent mijn eigendom. Ik sta ervoor in. Ben u ook al een eigendom van die grote God? Misschien zegt u, nee, daar ben ik nog niet. Nou, dan zou ik u toch echt wel hartelijk willen uitnodigen en ook willen aansporen, zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Misschien zegt u, ja, maar dat vind ik nou zo moeilijk. Het is ook inderdaad een groot werk en er moet heel veel voor verricht worden. Alleen weet één ding. Het is niet een werk van u, het is een werk van die grote God. Dus vraag of die God dat in uw leven wil verheerlijken. En hij is een gaarne gewillig God. Misschien zegt u, ja, dat mag ik nou toch weten. Wat hier tegen Abraham was gezegd, dat weet ik toch ook. Enigszins in mijn leven. Nou, dan geloof ik dat u zich alleen maar kunt schamen over uzelf. Want de Heer die ontdekt altijd aan wie we zijn en wie we blijven. En dat is niet zo mooi. En dan kunt u zich alleen maar verwonderen over God. Ik heb u gekend. Ik heb u gekozen. Ik heb u bemind. En ik heb u verzorgd. Wat hebben Gods kinderen toch een goede God. En wat ligt die zaligheid toch vast in dat werk van de drie enige God. Ik zou zeggen, zoek die God en leef. Nou, dat was punt 1. En nou punt 2. Opdat staat er in de tekst. U ziet dat wel staan in de Bijbel. Opdat hij zijn kinderen, dus God ook in zekere zin Ismaël, maar zeker Isaac die nog geboren moet worden. En dan daarna al dat nageslag wat er komt en later Jacob en Esau enzovoort. Opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen. Ja, Abraham krijgt dus een opdracht. God heeft hem niet gekend zomaar, ja, om vervolgens dan weer gewoon verder te leven. Nee. Als God iemand uit de klauwen van de duivel haalt en hem tot zijn eigen domein, God daar ook een bedoeling mee. Dan moeten we natuurlijk even naar dat hoofdstuk en naar dat verband. Want daar in dat land Kanaan toen, die gaat Sodom en Gomorra omkeren, dat was natuurlijk een diep, diep treurig land. De Amorieten woonden daar, hebben we al geleerd en zo. En nou, als u er één ding van kunnen zeggen, al die mensen die vroegen niet naar God en die lagen nog allemaal in de dienst van de duivel en hadden nog plezier in bovendien. Het was
één en al treurnis. Bijna huiveringwekkend. Wat gaat God daar nou doen? Oordelen, dat komt het verderop in dit gedeelte. Maar God stuurt er ook een man naartoe, Abraham. En wat moet nu die Abraham daar in dat Kanaan laten zien? Nou, hij moet laten zien hoe goed de dienst des Heren is. En dat moeten al die Kanaanieten zien en kunnen horen. Hij moet als het ware in zijn leven laten zien de eer en de glorie Gods en het heil van arme zondaar. En dan gaan we nog eens terug naar die tekst. Want hoe moet Abraham dat dan laten zien? En Sara en Jacob en hoe moeten ze dat nou laten zien? Hoe moet daar nou zichtbaar worden dat er een kerk in deze wereld is? Nou, dan lees ik in de eerste plaats. Opdat hij zelf, en ook zijn kinderen, dus Isaac en Jacob, maar Isaac en Rebecca, Esau enzo, dat zijn kinderen, gewoon hun kinderen. En zijn huis, dat is wat er nog bij hoort, dus Abraham ook knechten, Eliezer en zo, noem maar op. En dat hij in heel zijn optreden, in alles wat bij hem hoorde, bevelen zou. Dan moet je eens even stilstaan. God die eist dat daar in Kanaan zichtbaar wordt, Gods genade en wat nou dat nieuwe, gode, aangename leven is. En gemeente, wij denken dan vaak in opties. Ja, je kunt wel naar de kerk gaan en niet naar de kerk gaan. Je kunt wel in de Bijbel lezen of niet in de Bijbel lezen. Je kunt wel naar de preek horen of niet naar de preek luisteren. Je kunt wel bidden of niet bidden. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Maar gemeente, God kent helemaal geen opties. Ziet u dat woordje bevelen? God eist dat heel gewoon. En hij heeft ons geschapen en hij heeft ons gemaakt. Dus heeft er gewoon recht op. Dat als hij dat zegt, dat we gehoorzaam zijn. God zegt tegen Abraham, zul je goed bedenken. En zul je dat ook tegen je kinderen, Ismaël en Isaac en alles wat er daarna komt. Dat hij zijn huis na hem bevelen zou. Wij leven in een tijd van keuzes. Hè? Dat zie je in de winkel, dat zie je op school, keuzevakken en zo. En langzamerhand begint dat ook in de kerk. Je zegt, nou ik hou van die kerk, ander van een andere kerk. En we wobbelen hier naartoe en ik lees meer dat boekje. En ander leest weer een ander boekje. Maar in de Bijbel komen we dat helemaal niet tegen. Nee. In de Bijbel komen we één ding tegen. Dat de Heer, hij heeft ons gemaakt en hij eist gehoorzaamheid. Doe dat en gij zult leven. Ja, maar de mens gevallen kan dat toch niet. Nee, maar dat is onze schuld. Moeten we niet als argument gaan gebruiken om maar gewoon zondig verder te leven? U denkt toch niet dat een mens die moed en vrijwillig is afgevallen van God nog de vrijbrief krijgt om maar rustig door te zondigen? Hij doet het wel. Maar God vertoont zich schrikkelijk daarover. God heeft er recht op dat wij naar hem luisteren. En hem gehoorzaam, vandaar bevelen. En daarom moet dat ook klemmen in ons leven, snapt u dat? God eist het. Ja, maar nee, klem. Dat vind je de hele Bijbel door. Vandaar dat er zo vaak in de Bijbel wordt gezegd, bekeert u, is een bevel. Geloof, zoekt, treed, ga, kom. Dat staat zo vaak in de Bijbel. En God eist dat. Ik hoop dat u daar eens onder verbroken raakt. Hij zei, Heer, het is natuurlijk niet aan u, maar het is In mij zit het probleem. Dan gaan we nog eens wat verder in de tekst. Dat zij de weg des Heren houden. Er staat ook alweer zo'n prachtige kanttekening bij in de Statenbijbel. Dat is het voorschrift van Gods woord, ons onderwijzende van al hetgeen dat ons geloof en onze wandel aangaat. Dus beveelt de Heere dat we in zijn wegen wandelen. Wat zijn die wegen van de Heere? Nou, daar zingen we van in Psalm 25. Heere, hij maakt me uw wegen. Daar zingen we straks ook vanuit de eerste psalm. Kijk, er is een hele verkeerde weg en dat is de weg van de zonde, van de duivel. En daar wandelt de mens van nature heel gemakkelijk en heel spontaan op. Want daar mag nou net alles. Een brede weg wordt dat voorgesteld door de Heer Jezus. En daar kun je van alles mee, een brede poort ook, ontzaggelijk makkelijk. En we wandelen er van nature heel prettig op. De een met godsdienst en de ander met de wereld, en noem allemaal maar op. Maar dan zegt de Heer tegen Abraham, dan moet je niet met je gezin op die brede weg gaan wandelen. Dan moet je met je gezin, met Sarah en met Isaac en zo op die smalle weg gaan wandelen. Dat is de weg van mijn geboden. Dat is de weg van mijn inzettingen. Dat is de weg van goddelijke genade. Dat is de weg met strijd. Dat is de weg die is niet altijd eenvoudig. Het is wel een hele goede weg hoor. Ken u ook dat verlangen? Om nou door de genade Gods zo'n arme pelgrim te zijn. Die op de wegen van de Heere begeert te wandelen. Abraham was er. Natuurlijk, hij is daar wel eens gestruikeld. Ja, wie struikelt er niet? De fariseer, die struikelt nooit. Nee. Daar heb je er helemaal geen last van. Die leeft rustig verder. Gods kinderen struikelen wel eens. Maar dan hebben we gehoord uit doopformulier. Dan moeten wij in die zonde niet blijven liggen, hè? Maar Gods genade, in die wegen wandelen en in die wegen volharden. En ik mag u erbij zeggen, dat zijn hele goede wegen. Dat zijn wegen die God zelf heeft gebaand. We zingen ervan in Psalm 84, wel gebaande wegen. Kent u ook dat geheim? Aan dat nieuwe leven. Het begon is dat is verderf. En zo zie je de pelgrim en de christenreis daar wandelen. Er komt in de christinnenreis een figuur voor, een type. Dat is bevreesd. En die is overal bang voor. En die komt niet zo snel vooruit. En Bunyan zegt dat is ook wel eens moeilijk en dat is lastig voor iedereen. Maar één ding kon die persoon niet. En dat was teruggaan. Dat kon ze nooit. Nee. Dan wil liever blijven zitten. En voortgaan, hoe langzaam ook, maar op die weg die naar boven leidt. Dat leert deze kinderen. Die wegen onderhouden. En dan tenslotte, wat is dan de inhoud van die wegen? Het is een bevel. Het zijn de wegen Gods. En dan voegt de Heer er nog iets aan toe. Om te doen gerechtigheid en gericht. Ja, en daar staat ook weer zo'n prachtige kanttekening bij in de Statenbijbel. Er staat in kanttekening 42. Dit is een manier van spreken die vaak in de Heilige Schrift gebruikt wordt. En daar wordt mee bedoeld al wat goed en recht is begrepen in de eerste en de tweede tafel van de wet. Tot het private of publieke leven behorende. Dus recht en gerechtigheid betekent dat we naar al de geboden Gods beginnen te leven. Nog even terug naar dat goddeloze Kana. waar moord en doodslag aan de orde van de dag was, waar mensen onteerd werden, waar de afgoden gediend werden, waar dronkenschap en weet ik wat voor dingen allemaal aan de hand waren, waar je leven eigenlijk geen dag veilig was. En dan komt er Abraham. En die begint daar recht en gerechtigheid. Die is trouw in zijn huwelijk aan Sarah. Alhoewel er ook polygamie was en dat was niet goed. Maar goed, hij is wel trouw aan Sarah. Daar is Abraham en die is eerlijk. Hij steelt niet van andere mensen. Hij zegt zelfs die koning van Sodom die hem wil belonen. Nee, dat hoef ik niet. Hij gebruikt ook geen verkeerd geweld. Abraham is, tenminste ik heb het nergens in de Bijbel, dronken, is ook niet dronken. Hij dient ook geen afgoden. Hij komt elke avond samen met Sarah en met al de inwoners bij de tent. En er wordt een offer gebracht en dan vertelt hij ook de belofte van Adam, vertelt hij de belofte van Noach, dan vertelt hij de belofte die de Heer heeft gegeven. En in de eenmaal komt de Messias. Er staat zelfs in de Bijbel, hij zocht de toekomende stad, de stad die fundamenten heeft en welke kunstenaar en bouwmeester God is. Zo had Abraham recht en gerechtigheid. En zo kreeg dat nieuwe leven daarin dat zondige Kanaan gestalte. En gemeente, heeft de Heer Jezus dat nou ook niet gezegd in de bergrede? Die mijn woord hoort en niet doet, dat is een onverstandige man, want die bouwt zijn huis op het zand. En die Jezus heeft bijvoorbeeld in de bergrede zoekt het koninkrijk. En die Jezus heeft bijvoorbeeld het onze vader gegeven in de bergrede. Nou, dan kunt u dat horen en zeggen, ja, dat kan ik niet en dat weet ik niet. Nou, als u dat hoort en niet doet, hebt u het antwoord van de Heer Jezus. Dan bent u dus een bouwer op het zand. En als er de storm komt, dan stort uw hele levenshuis in. Staat allemaal in de Bijbel. En als u dat nou hoort en wel doet. En dan bedoel ik met doen natuurlijk niet is af en toe en niet is oppervlakkig en niet is, nou ja, ook gauw dat nog even doen of zo. Nee, dat bedoelt de Bijbel helemaal niet. De Bijbel bedoelt met je hele hart. Dan zegt dan de Heer Jezus, wie mijn woord hoort en hij doet, dat zijn nou wijze bouwers. Die graven, die verdiepen en die bouwen op de steenrots. En als dan de storm in komt, dan blijft het huis staan. Moet ik het nog, ik kan het bijna niet eenvoudiger zeggen. Hè? Nou, de praktijk. Hoe is dat nou in uw leven? Want Abraham kreeg het handen en voeten. Het leven van Petrus kreeg het handen en voeten, alhoewel hij ook gestruikeld is. En God is echt nog niet veranderd hoor. Gun door geloof in Christus kracht. Om die te doen uit dankbaarheid. Denkt u dat nou ook? Dat leven in de vreze Gods. Voor uzelf. Voor je kinderen. Jongens, we de Heer zoeken. Zul je handen vouwen. Heel nodig. Zul je die wegen Gods gaan wandelen? Ja, maar God moet me bekeren. Dat is waar, daar heb je 100% gelijk in. Maar God wil ook mensen bekeren. Alleen dan moet u wel goed luisteren naar die God. En dan moet u niet zeggen, ja, God zegt het wel, maar ik doe het gewoon niet. Want als u daarin volhardt, eindigt u in de hel. Zeg het maar even cru, dan weet u gelijk waar u aan toe bent. En als u daar nou niet in volhardt. Misschien zit u wel als een gebroken mens in de kerk. Ik hoop het eigenlijk. Dan wil de Heere uit genade verloren mensen omzien. Dan komt er een diep verlangen in je ziel om in die wegen Gods te wandelen. En zo heeft God daarin Cana laten zien wie hij nou is door middel van Abraham. Dan staat er nog iets in de tekst. En dat is het slot. Opdat, het tweede opdat de Heere over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Wat wordt daarmee bedoeld? Kijk, God had tegen Abraham gezegd: Abraham gaat weg uit Ur der Chaldeeën. Abraham gaat van Ur der Chaldeeën naar Haran. Van Haran komt in Canaan terecht. En voor tenslotte blijft hij alleen over. Maar God had gezegd: Abraham, je krijgt een zoon. Je krijgt een land. En je zult tot zegen zijn. Eenmaal komt de Messias. God gezegd. Nu het allemaal, als God iets zegt, iets belooft, dan doet hij het ook. Niet op onze tijd, maar op zijn tijd. En dan zegt de Heer het hier in dit stukje. Wat ik nou tegen Abraham heb gezegd, dat zal ik ook doen. Opdat ik over Abraham brenge alles wat ik over hem gesproken heb. Dat wat God beloofd heeft, krijgt ook helemaal handen en voeten. En dan kan ik het land even noemen, ik zou ook andere dingen kunnen noemen. Maar laten we het maar beperken tot dat ene. En het is dat eeuwen later. Die grote zoon van Abraham is gekomen. En er staat in de schrift. Dat Abraham heeft met verheuging verlangd. Opdat hij de dag van Christus zou zien en hij heeft hem gezien. En is verblijd geweest. Abraham heeft door het geloof verkregen. En toen hij uiteindelijk zijn moederhoofd mocht neerleggen. En de pelgrimsreis die op aarde voorbij was. Kwam hij in de eeuwige heerlijkheid. En heeft hij ontvangen wat God hem had beloofd. En daar moeten we niet gering over denken, gemeente. Paulus zegt in de brief aan de Romeinen. Dat alles in deze wereld niet opweegt aan de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wat is dat een diepe boodschap van de schrift? Dit leven duurt zomaar eventjes. Zomaar 80 jaar, 85, 14 jaar, een paar dagen, een week, ik weet het niet. Duurt allemaal kort. En het is vaak nog met veel moeite en verdriet gaat het gepaard. Maar de gelovigen komen eenmaal aan. In die stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. En daar zal God dan zijn. Alles en in allen. We hebben vanavond stilgestaan bij de heilige doop. En we hebben gezien wie de God van Abraham is. Misschien zegt u, die God die ken ik nog niet. Dat is dan heel erg. Dan leeft u nog in uw natuurstaat. En dan moet ik u van Gods wegen waarschuwen en aansporen. Zoek dicht en leef. Misschien zegt u, dominee, heb ik dat zo vaak gehoord, maar het is nog helemaal mis met mij. Hoe zou dat nou toch ooit in orde kunnen komen? Ja, ik zou zeggen, wend u tot die God, want hij is de almachtige, de volkomen gewillige. En ik heb nog nooit een kind van God tegengekomen die zegt, nou die God die viel me nou toch zo tegen. Nee, wij vallen tegen, dat is het enige. En God valt alleen maar mee. En wie hem aanroept in de nood, staat in de psalm, die vindt zijn gunst oneindig groot. Dus ik zou zeggen, hou maar aan. En als nou door genade daarvan iets gestalte mag krijgen in ons leven. Nou, jong en oud. Dan kun je alleen maar verwonderen. Dat nou die God voor Abraham en zijn zaad tot op de dag van vandaag voortgaat met zijn werk. Omdat er eenmaal een schare zal komen die niemand tellen kan. Zal u er nou bij zijn? Zal ik er nou bij zijn? Och gemeente, dat hoeft helemaal niet.
over anderen hoeven we ons niet zo druk te maken. Daar zorgt de Heer, dat staat er aan de Heer over. Het gaat om dat hele persoonlijke. Wat zal het dan een verwondering zijn, hè? Als we de koning zullen zien in zijn schoonheid. Even bij de Heer zijn. Samen met al de heiligen. En de lof van de drieëne God te mogen uitjubelen. Dat is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Slotzang gemeente psalm 1. Het laatste vers. De Heer toch slaat der mensen wegen. Ga. En wat er verder volgt. Nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.